Vandaag met jullie gaan beginnen, of beginnen eigenlijk een onderwerp eigenlijk over Gods plan en onze plaats daarin en onze verhoging door wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. We hebben hier dus dat schema en dat wil ik een beetje met jullie doornemen. Het is altijd goed om dat weer eens in de zoveel tijd goed met elkaar door te nemen en te begrijpen dat God een plan heeft met deze wereld. Een plan met Israël. Met het lichaam van Christus. En hoe hij aan het werk is. Wij kunnen dat weten. Want Paulus zegt heel duidelijk. Weet gij niet. Ik wil niet dat wij onwetend zijn. U moet het weten. En dat heeft u nodig. Om te kunnen functioneren in uw dagelijks leven. Wat is de wil van God voor mij voor vandaag? Wat wil God? En hij heeft het in zijn woord geopenbaard. Veel mensen weten het jammer genoeg niet. Maar dat heeft vaak met onwetendheid te maken. Dus daarom wil ik dat ook vandaag met jullie doornemen. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u dat u een liefhebbende vader bent. Barmhartige vader, een genadige vader. Ook die de zonde vergeeft, vader. En dat hebben we allemaal dankzij het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Ik bid ook, vader, dat we ook gaan begrijpen wat u doet in deze tijd. En wat u in ons allemaal uitwerkt. En een vraag voor verlichting door de Heilige Geest. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, sla bij mij mee open Genesis 1 vers 1. Hou uw vinger flink bij de Bijbel, want ik ga toch een aantal teksten met u doornemen. En de Bijbel begint... Ja, in die staat het oude Testament niet. Dat is jammer, want ik heb de eerste... Ik heb nog wel tekst uit het Oude Testament, dus moet u misschien maar even samenlezen. Gaat dat zo?
Ja.
Ja, misschien wel handiger, ja. Kijk, anders moet u mij op mijn woord geloven. Kijk, en u moet het vanuit het woord zien. Bevestigd zien. Ja? Ja, want Genesis 1 vers 1, dat kennen we. Hè? Daar begint het mee. In de begin schiep God de hemel en de aarde. En er staat niet, in de begin schiep God het universum. Er staat heel duidelijk de hemel en de aarde. En dat staat er niet voor niks. Want God heeft daar namelijk een bedoeling mee. Met de hemel en de aarde. Nou, u kent het verhaal. God heeft toen de mens geschapen en ze moesten... heerschappij hebben op deze wereld. Dat kunnen we in Genesis 2 zien. Hè? Dat zien we in vers 26 staan. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over het vee en over de hele aarde. Over de hele aarde. En over al het kruipend gedier dat op de aarde kruipt. En in vers 28, God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar. En het heerschappij over het vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus de mens moet heerschappij over de aarde hebben. Die opdracht is hem gegeven. Nou, en wat is er dan gebeurd uiteindelijk? Nou, weet het, Adam, de zonde is in de wereld gekomen. En de mens is in rebellie tegen God. Tegen zijn maker, tegen zijn schepper. Nou, God heeft toch niet zomaar iets geschapen. En wat dat betreft, hij wil op deze aarde gaan wonen. Een koninkrijk vestigen. Dat hij heerschappij, dat hij de koning is en dat hij aanbeden wordt. Nou, en er zal een koninkrijk komen. Gaan we maar mee in Psalm 2, vers 6. Dit is allemaal een beetje een inleiding. Om het even goed in ons hoofd te hebben. De Psalm 2... Ja, dat spreekt ook over koninkrijken die vernietigd gaan worden om een koninkrijk te vestigen. En wie wordt de koning? Nou, dat zien we natuurlijk, dat is de Heer Jezus. En in Psalm 2 vers 6 lezen we duidelijk. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat over de Heer Jezus. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottersbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heere met vrees en verheugt u met beving. Kus de zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn al die op hem betrouwen. Ziet u wel? Er zullen koningen en koninkrijken verpletterd worden En ze zullen moeten gehoorzamen naar die ene koning, Christus, hier op aarde. Dus dat koninkrijk gaat gevestigd worden. En ze zullen hem moeten dienen. En dan praten we over alles wat hier op aarde plaatsvindt. En zijn toorn zal ontbranden als hij niet gehoorzaam wordt. Dat gebeurt hier allemaal op aarde. Nou, kijk maar naar Jeremia 23 vers 5. Even een aantal teksten uit het Oude Testament. Jeremia 23 vers 5. En dan zien wij, heel mooi staan daar, dat die dagen gaan komen. Ik zal herders over hen verwekken, sorry, dat is vers 4. Die hen weiden zullen en ze zullen niet meer vrezen en spreken over het volk Israël. Nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heer. Zie de dagen komen, dat is toekomst. Spreekt de Heer dat ik David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijnde, regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op aarde. Ziet u het wel staan? Dus we spreken over het koninkrijk op aarde. En de nakomeling van David, de Heer Jezus Christus, zal die koning zijn. En in zijn dagen zal, ziet u wel, Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. De wereld verlangt nu naar gerechtigheid, ja, vrede en gerechtigheid. Maar er kan pas gerechtigheid zijn als hij hier op de troon zit. De Heere onze gerechtigheid. Als Israël verlost is en als het heil naar de wereld gebracht wordt. En dan kom ik op dat punt ook, dat God heerlijkheid, want daar gaat het eigenlijk over. Die zal geopenbaard worden hier op aarde. En waar begint die dan? Dat is belangrijk om te zien. Dat zien we in Jesaja. Jesaja 46. De heerlijkheid des Heren. Wat is de heerlijkheid van God? Jesaja 46 vers 13. He, Mozes wou ook de heerlijkheid zien. En wat zag hij? Nou, wat God riep. Wat hij zei. Ik ben genadig, ik ben barmhartig, vergevende. Enzovoort, ja. Dat is iets wat nu op aarde niet te zien is. Dat is Jesaja 46 vers 13. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verder wezen. Mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn heerlijkheid. Ziet u wel dat Gods glorie, Gods heerlijkheid wordt aan Israël gegeven en wordt in Israël geopenbaard, zal zichtbaar zijn in Israël. Nou, kijkt u nu maar, dan ziet u dat niet. Integendeel, er is absoluut geen gerechtigheid in het Midden-Oosten. Gods heerlijkheid is niet te zien daar, kunnen wij niet zien. Maar God gaat het hun wel geven. Die tijd, die komt een keertje. Kijk maar, Jesaja 60, we zitten er toch, Jesaja 60... Het is duidelijk dat we gaan zien wat Gods plan is, hè, met deze wereld, met de aarde. En hoe hij dat gaat doen en wie hij daarvoor gaat gebruiken. Jesaja 60. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over wie op? Over Israël op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid de volken. Doch over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden, ziet u wel, de heerlijkheid van God zal zichtbaar zijn. Ziende, men zal het zien. De heidenen, en om ze het zien, dat zie je nu eigenlijk ook, hè. Wij hebben natuurlijk heel veel toevloed van mensen die de welvaart zoeken, de rijkdom. Omdat zij, mensen die het niet hebben, die gaan het zoeken. En ze zien het. Ze zien het in Europa. Ja, dat zie je, kijk maar, in Afrika, al die bootvluchtelingen, ze blijven maar komen, ze blijven maar komen. Ze gaan naar het, ik zeg niet dat wij het licht van de wereld zijn, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel. Maar ze zien hier natuurlijk allemaal welvaart. En dat willen ze ook hebben. Zij hebben het niet. Ze hebben niks. Ze hebben niks meer achter te laten, dus wat doen ze? Ze gaan erheen. Nou, en zo zie je hier straks dat de heidenen zullen tot uw licht gaan. Dat is vergelijkbaar. Ze zien, hé, daar is het licht. Daar is de heerlijkheid des Heren. En de koninken tot de glans die u is opgegaan. Dat is mooi om te zien. Je ziet het ook in Jesaja 62 vers 2. Nou, ik zie vers 1 ook. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans. En haar heil als een fakkel die brandt. Een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke de Heeremond uitdrukkelijk noemen zal. Ziet u wel? Dus wat zien wij dan bij het volk Israël? Het gaat om de heerlijkheid van God, om de heerlijkheid des Heeren. En die wordt gezien, die wordt ook door Israël gereflecteerd naar de wereld toe. Dat ziet men het. Het is niet hun eigen heerlijkheid, het is de heerlijkheid van God in het volk Israël, naar de wereld toe. En dat zal gezien worden. Nou, we zien het nu niet. Ja. Nou, en is Israël daarvoor geschikt? Nou, Israël is daar natuurlijk van nature niet voor geschikt, zoals geen mens daarvoor geschikt is. En toch wil God de wereld met zijn heil bereiken, hun het eeuwig leven geven. Want dat is de wil van God, dat mensen zalig worden en dat ze het eeuwig leven krijgen. En dat hij hier gaat regeren over een wereld die hem dient, niet over rebellerende mensen. Nou, Israël die zal uiteindelijk geschikt worden. Kijk maar in Jesaja 66, vers 18. Want wat gaat God doen? Ze zullen zich uiteindelijk bekeren. En dan zien we in vers 18, 66, vers 18, hun werken en hun gedachten. Het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen en zij zullen komen. Kijk, en ziet u het staan. Zij zullen mijn heerlijkheid zien. Maar waar? En ik zal een teken aan hen zetten en uit hen die het ontkomen zullen zijn. En dit is een beetje moeilijk misschien. Ik zal zenden tot de heidenen naar Tarsus, Punt, Lut en nog een aantal dingen. Tot de vergelegen eilanden die mijn gerucht niet gehoord nog mijn heerlijkheid gezien hebben. En zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. Dus degene die het nog niet gezien hebben, die het niet weten, Israël gaat ze opzoeken. En Israël zal de heerlijkheid des Heren aan de heidenen gaan verkondigen. Ziet u wel, dat uiteindelijk zal Israël ook het aan de heidenen gaan verkondigen. Zelfs degene die het nog niet weten, die het niet gezien hebben, om wat voor reden dan ook. Die zullen, de hele wereld zal daarmee bereikt worden. Door het volk Israël. Nou, dus ze gaan het verkondigen. En nou zit je op het punt van, daar komen we dus op een gegeven moment nu in het Nieuwe Testament bij Matthäus. En wat gaat Israël bidden dan? Want er zijn 400 jaar, is er niks gezegd. Kijk, wat Mozes, David het, en dan zie je, nou dat zie je niet zo goed staan. Maar uiteindelijk komt Johannes de Doper, hè? 400 jaar heeft God niet gesproken tegen het volk. En dan zegt hij, bekeert u, laat u dopen, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus dat koninkrijk wat beloofd is, dat is aanstaande. En wat zegt de Heer Jezus dan wat ze moeten bidden? Uw koninkrijk komen. Zie, het is er nog niet. Maar het gaat nu komen. En wat voor koninkrijk spreken we dan over? Wat we net hebben gezien. Het koninkrijk op aarde in Israël, met de Heer Jezus op de troon, de heerlijkheid van God, zal gezien worden. Een geweldige belofte, als jij tot dat volk behoort. Nou, en dan gaan we naar Matthäus 5. En dan zien wij, hoe gaan we dat koninkrijk dan binnen? Hoe gaan wij, de mensen, dan dat koninkrijk binnen? Nou, we horen vaak over die zalensprekingen. Kijk in Matthäus 5. Zalensprekingen, zoals we dat noemen. En in vers 2, en zijn mond geopende hebbende, leerde hij hen zeggende. Nou, zo kom je er dus in. Je moet zalig zijn de arm van geest, want hun is de koninkrijk der hemelen. Dus arm van geest zijn, dat wil zeggen, niet trots. Mensen die dus buigen voor Gods woord. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nou ja, dus wij moeten treuren. Als we dus dit op onszelf betrekken, dan zullen wij vertroost worden in dat koninkrijk. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen wat? Het aardrijk beërven. Ziet u wel? Dit spreekt heel duidelijk over het aardrijk. Mensen zullen het aardrijk beërven. Het koninkrijk van God op aarde binnengaan. En wij spreken natuurlijk altijd over de hemel. Nee. Het spreekt hier duidelijk over de aarde enzovoort. Die honger en dorst naar gerechtigheid enzovoort. En dan zie je, hij spreekt hier eigenlijk over dingen die als dat gebeurt niet aanwezig zijn op aarde. Ja? Want wat zal er in de tijd zijn? Er zal een zware tijd zijn als de antichrist komt. De mensen zullen, die geloven, die zullen vervolgd worden, die zullen treuren vanwege de vervolgingen. Want je kan het hele rijtje wel lezen, maar ga ik nou niet doen. Maar als je in vers 11 kijkt, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Dus het gaat erom dat gelovigen zullen vervolgd worden vanwege de Heer Jezus Christus, het getuigenis wat zij hebben. Nou, in zijn verband gaan we even naar Matthäus 3, want het is misschien zo niet helemaal duidelijk, maar Matthäus 3 zegt Johannes de Doper in vers 11, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wal in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Nou, ik heb in het Oude Testament in Ezechiël, die gaan we nou niet opzoeken, in Ezechiël 20, zie je het, dat spreekt hij over degene die rebels zijn tegen de Heer Jezus. Die zal hij gaan uitzuiveren. Ziet u wel, net zoals kaf van het koren zuiveren. Dat betekent de gelovigen van de ongelovigen zuiveren. Het volk Israël zal gezuiverd worden, want niet iedereen uit het volk Israël is een gelovige Jood. Men kan wel zeggen, ik ben een Jood, maar ben je een ware Jood die in het hart besneden is? Daar gaat het om. Nou, die moet gezuiverd worden. En hij zal dat doen door, ik ga toch even die tekst erbij zoeken, Ezechiël, er ontschiet mij iets. Ezechiël 20 vers 38, dan zegt hij, want dan ziet hij ook hoe hij dat doet. En daar gaat het even om. Ezechiël 20 vers 37. Hij zal Israël, ik zal u lieden, en dan spreekt hij over Israël, onder de roede doen doorgaan. Ik zal u brengen onder de band des verbonds. Dus wat zal er gebeuren? De antichrist is de roede van in de hand van God. Die zal zeggen, ik ben de ware Christus en jullie moeten mij aannemen. En hij zal ze het verbond geven, dat wil zeggen, hij zal de tempel doen herbouwen. Hij zal weer zorgen dat de wet en dat de offers, al die dingen weer in werking zijn. Zie je wel? En dan zullen de gelovigen zeggen, nee, de Heer Jezus Christus, door hem heb ik de vergeving van zonden. Niet meer door het bloed van dieren en bokken. En dan zie je vers 38, degene die de keus maken, degene die rebel zijn, zie je wel, daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden, uit uw lieden uitzuiveren. Ziet u wel, daar gaat het om. Dus hoe kom je achter de ware gelovigen als je de leugen voorhoudt? Degene die ware gelovigen kiezen voor de waarheid en degene die God niet willen, die kiezen voor de leugen. Nou, dat is in feite wat gebeurt. Nou, dan spreken we dus even, als we dit schema zien zo, voor degene die dat niet kennen, we hebben hier het plan van God. Wij leven hier in de bedelende genade, Paulus de apostel. En hier spreken we over een tijd van de Heer Jezus, het kruis, Petrus, Stefanus die gestenigd wordt. En hier, na de bedelende genade zou opgenomen worden, hebben we hier de 70ste week en de grote verdrukking. En dan uiteindelijk het 1000-jarige rijk. Dat is in kort het plan van God. Nou, nu is de vraag, waar is onze plaats? We hebben nu allemaal gesproken over Israël, over het rijk op aarde en dat de Heer Jezus Christus gaat regeren. Maar we hebben ook gezien dat het heel duidelijk spreekt over een rijk hier op aarde. En Paulus spreekt, ga maar mee naar 2 Timotheüs 4. Want ik weet het, wij zijn natuurlijk niet de enigen die praten over het Koninkrijk van God. Maar het Koninkrijk van God is groot. We hebben gezien, de Bijbel begint met in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En we hebben nu constant gepraat over alle dingen die op aarde gebeuren. Die straks nog toekomst zijn gebeuren. Want we zien nu, de heerlijkheid des Heren is niet geopenbaard in Israël. We zien Israël, het volk Israël, de heerlijkheid des Heren niet reflecteren naar de wereld. Het evangelie wordt niet verkondigd door het volk Israël aan de heidenen. Nee, dat is het liggen van Christus. En wij spreken daarom ook over het tweede facet van Gods plan. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nu gaan we praten over de hemel. Paulus spreekt, kijk maar in 2 Timotheüs 4 vers 18. En de Heer zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. hemels koninkrijk. Ziet u wel? Dat is het tegenovergestelde van aards koninkrijk. Nou, en waarom? Nou, we hebben gezien in Genesis was er natuurlijk een probleem. De zonde is in de wereld gekomen. Dat hebben we gezien. Alles, Satan regeert deze wereld. Maar er is ook nog in de hemel is er wat fout gegaan. En dat is iets wat Paulus heeft geopenbaard. Niet dat er wat fout gegaan is daar, dat Satan geval is, want dat lezen we ook in Jesaja 14. Er zijn een heleboel dingen die, waar Paulus over spreekt, die op zich niet nieuw zijn, maar waar de betekenis van anders is. En dat heeft Paulus geopenbaard. En dat heeft ook te maken dus in de hemel en de aarde. Als we spreken nu in de hemel, ja, op aarde was alles goed, totdat. Ja, dat Satan kwam en dat de mens in zonde viel. In de hemel was alles goed, totdat Satan en zijn engelen zijn gevallen. En uit de hemel, waar God woont, zijn gegooid. Alleen, dat is een wereld, dat is onzichtbaar. Dat zien wij niet, maar is wel om ons heen. Nou, kijk met mij even in Daniël 10. Daar zien we toch wel een tipje van de sluier daarover. Dat men toch kon zien, hé, er is meer tussen hemel en aarde, ja? Er is meer aan de hand. Daniël 10, vers 5. Je moet het eigenlijk in zijn geheel lezen, ja? Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Maar Daniël, die krijgt wat te zien. En dan zie je in vers 5, ik hief mijn ogen op en zie, er was een man met linnen bekleed en zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was gelijk een turkoois en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems en zijn ogen gelijk vurige fakkels en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper en de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. En ik, Daniël, alleen zag dat gezicht. Nou, enzovoort, enzovoort. Maar dan wil ik even verder gaan. In vers 9 zie je dat hij in een diepe slaap valt en dan ziet hij dingen. En dan zie je in vers 10, en zie een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palm mijner handen. En hij zeide tot mij, Daniël, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal. En sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. In vers 12, daar gaat het om. Want toen zei hij tot mij, vrees niet Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw God, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Dus hij bad, maar Daniël zag niet gelijk dat er iemand kwam, maar hij zegt vanaf het moment dat je gebeden tot mij hebt, hebben wij het gehoord. En daarom ben ik ook gekomen. Alleen, waarom heeft het zo lang geduurd? Vers 13. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. Drie weken. Een vorst van het koninkrijk van Perzië. En dan spreken we dus over in de lucht wat wij niet zien. We spreken hier over de engel. Kijk, en zie Michael, een de eerste vorsten, een aartsengel, kwam om mij te helpen. En ik werd al dagen later bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen enzovoort enzovoort. U ziet hier, dus Michael die kwam hen te hulp. Het heeft een tijd geduurd, maar er waren dus vorsten, overheden, in de lucht, die vijandig waren tegen Michael bijvoorbeeld, de engel van God. En een gevecht in de hemel, die hield hem tegen. Je ziet het ook in vers 13. Oh, dat heb ik net gelezen. Vers, even kijken hoor, 20. En toen zei hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeren. Kijk, hij gaat terug. Om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik uitgegaan zal zijn, zie, zo zal de vorst van Griekenland komen. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen dat getekend is in het geschrift der waarheid. En er is er niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael. Had Michael aan zijn zijde. Maar ziet, dit is wat wij nu zien. Dat zien we ook in de hemelse gewesten zijn dingen aan de hand. Overheden en machten. En je ziet hier gerelateerd aan Griekenland heeft een vorst in het hemelse. En Griekenland en Persie noem maar op. Ik ga het niet allemaal uitzoeken nu voor u. Maar het gaat erom dat u ziet, hey, er is daar vijandschap en rebellie ook in de hemelse gewesten om ons heen. En dan gaan we ook begrijpen over het plan van God. In Genesis 1 vers 1 dat God schiep de hemel en de aarde. De aarde is in rebellie tegen de Heere. Maar de hemelse gewesten, de hemels om ons heen, zijn ook in rebellie. En dat is nou het punt waar Paulus ons licht op geeft. Die zegt, daarom het hemelse koninkrijk. Want die vorsten daar, dat zal ook uiteindelijk geregeerd worden. Uiteindelijk weer hersteld worden, dat het weer goed was. Dat alles weer onder de autoriteit van God is. En we zien duidelijk dat dat verstoord is. Dus we zien hier bijvoorbeeld het feit dat het verstoord is. Maar hoe God het gaat oplossen, dat lees je in het Oude Testament niet. Dan lees je alleen maar over hoe God het gaat oplossen op aarde. Maar hoe hij het gaat oplossen in de hemel, ja, dat is iets, dat is alleen aan Paulus geopenbaard. Dus daar spreekt hij ook over, God zal hem bewaren tot zijn hemels koninkrijk, niet tot dat koninkrijk wat hier op aarde is. En daar is Paulus natuurlijk uniek in. Nou, dan zien we ook, als we naar Efeze 6 gaan, gaan we dus nou naar Paulus, Efeze 6, ja. Daar zegt hij ook, wat is onze strijd? We zagen Michael, die had de strijd tegen die vorsten, de boze overheden en macht in de hemel. Hier heeft hij trouwens een mooi voorbeeld van wat we net lazen over overheden en machten waar hij over spreekt, in de hemelen. Maar dan ziet hij ook, onze strijd is ook tegen die machten en niet tegen de macht hier op aarde. Efeze 6, want wij hebben de strijd, in vers 11 doet hij aan de hele wapenrusting, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Nou, waar is de duivel, ja? Hij is om ons heen. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, deze duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ziet u wel? Nou, we hebben net een mooi voorbeeld van gezien. Van een paar die daar zijn. En dat zijn natuurlijk velen, want we zien een heel rijtje staan. Want Satan heeft ook een grote schade gevangen engelen. En dat zijn onze tegenstanders. En waarom zijn het onze tegenstanders? Omdat Paulus zegt ook, wij gaan dat hemels koninkrijk, wij gaan daarheen. Wij gaan hun plaats overnemen. En daarom zijn dat nu onze tegenstanders. Kijk in Openbaring 12 vers 7. We hebben het pas nog op de Bijbelstudie over gehad. Want waar is Satan nu, hè? Men in de wereld denkt men vaak, je gaat naar de hel, want daar is de duivel. Maar de duivel is daar niet. Ja, die is in de hemelen, hier om ons heen, in de lucht. Ja? En de hele wereld ligt natuurlijk wel onder zijn invloed. Dat is zo. Maar je ziet ook hier in vers 12 vers 7, en hij werd krijg in de hemel, Michael, daar heb je hem weer. Daar is hem net. En zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook tegen zijn engelen. En zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dit gaat even over de toekomst straks. Hier tijdens de grote verdrukking. Als wij bij de Heere zijn, dan zie je, ik geloof zelf dus, deze tijd, als zij eruit geworpen worden, dat wij dan geïnstalleerd worden daar. Halverwege de grote verdrukking. Maar in ieder geval, dan zie je, wie was daar? Die plaats, het was voor de draak, Satan en zijn engelen. Ziet u wel? En halverwege de grote verdrukking wordt hij eruit gehoord. Dan wordt hij op aarde geworpen. En dan zie je dat het plan van God zijn voltooiing nadert. Ga ik even naar Openbaring 21 vers 1. Dan zien we uiteindelijk daar staan dat Gods plan wordt gerealiseerd. Want op aarde wordt Satan ook vernietigd. Dan zien we in hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de aarde was voorbij gegaan, de zee was niet meer. Hier zie je het plan van God gerealiseerd. Efeze 1 vers 10. Ga mee. Ik heb hoopteksten, dat weet ik. Maar ik wil dat toch aan de hand van deze teksten goed laten zien dat Gods plan is niet een plan wat mensen niet weten. Dat men zegt, ja, pas sprak ik ook iemand door de telefoon die ook hier naartoe wilde komen. Van ja, nou ja, goed, die zegt zus en die zegt zo. En we zullen het allemaal uiteindelijk pas in de hemel weten. Maar dat is niet zo. Ja, u weet het nu al. Het plan van God is duidelijk geopenbaard in zijn woord. Als u maar begrijpt dat God heeft een tweeledig plan. Ja, en omdat hij heeft overheden, machten in de hemel en op aarde. En die zullen allemaal onder zijn autoriteit weer teruggebracht worden in Christus. Efeze 1 vers 10 of in vers 9 zien we ook staan. Wat heeft hij bekendgemaakt? Ons bekendgemaakt hebben we. Paulus is degene die uiteindelijk het hele plaatje geeft van Gods plan. Ons bekendgemaakt hebben, de verborgenheid van zijn wil. Zie je wat was verborgen? Wat in de hemelen gebeurde. Dat heeft hij nu aan Paulus en aan de gemeente, het lichaam van Christus, bekendgemaakt in zijn woord. En als u het nog niet weet, daarvoor lezen we dat nu. En leren we dat nu. Zodat het ons ook bekend is. Wat staat in Gods woord? De verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, welke hij voorgenomen had in zichzelf. Dus God heeft het voor iedereen verborgen gehouden. En pas bij Paulus bekendgemaakt om in de bedeling van de volheid der tijden wederom, en daar staat het, alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel en wat op de aarde is. Het sluit u weer hemel en aarde. En Paulus spreekt over de dingen die in de hemelen zijn. Want dat is onze toekomst. Dat is hetgeen, de plaats waar wij heen gaan. En alles zal tot Christus vergaderd worden. Nou, we zien het. Als we hier zien, hè, na de grote verdrukking. U weet het, hè, wie zit er straks op in Jeruzalem? Wie regeert daar op aarde? De Heer Jezus. Ja. Dat is dan in Christus. Maar wat om ons heen is, dat zal ook geregeerd worden. Eenmaal in Christus. En daar gebruikt hij het lichaam van Christus voor. Nu. En daar praten wij over. En u moet daarom goed begrijpen dat we spreken over twee programma's die God heeft. Hemel en aarde. Maar wat krijgen we dan? En daar komt natuurlijk de verwarring vandaan. Dat er bepaalde begrippen in de Bijbel staan. Ja, die misschien wel hetzelfde uitgesproken worden. Maar die niet dezelfde betekenis hebben. Ja, en dat zo kan je het ook een beetje vergelijken. Als bijvoorbeeld mensen, ik noem even wat, genade is natuurlijk niet een woord dat wij alleen gebruiken. Ja, gebruiken ze bijvoorbeeld in de katholieke kerk ook genade. Maar de betekenis die men eraan geeft, is toch niet zoals de Bijbel het leert bijvoorbeeld. Want genade is genade, ja? Ja, nee, het is genade, maar plus de werken, krijg je er dan toch weer bij. Ja, dus, maar als je in de Bijbel ook, er zijn dingen die op zich niet nieuw zijn, die Paulus heeft verkondigd, alleen de inhoud ervan, de betekenis ervan, is anders als tot daarvoor toe eigenlijk altijd de betekenis daarvan voor Israël was. En dat wil ik een aantal teksten met jullie laten zien. Want dan zie je ook, daardoor komt die verwarring, omdat men gaat tussen het programma wat in de hemel is en wat op aarde is, gaat men bij elkaar voegen of men ziet het verschil niet. Ja, en dan ga je teksten op jezelf gebruiken die niet voor jou zijn. En dan komt u in de problemen. Dat kan niet anders. Ik zeg het ook wel eens. Als je nu een magnetron koopt. Ja. En u heeft een oven. En u wil een brood bakken. Ja, u moet niet de gebruiksaanwijzing voor de magnetron gebruiken voor de oven. En andersom ook niet. Ja. U kan misschien in allebei een brood bakken. Maar toch, de een werkt anders dan het andere. Ik merk het nu, dat is een mooi voorbeeld. Ik heb een afstandmeter voor mijn werk. Ik leg pakketvloeren. En dan kan ik met die laser zo meten. Hup, 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 hup. En dit telt hij op. Perfect. Nu heb ik een nieuwe gekocht. Want hij was wat ouder en ik had er nog eentje nodig. Ja, met die kan ik ook afstand meten. Maar hij werkt helaas niet met dezelfde knopjes. Hij doet het weer. Ik moet weer andere handelingen doen. Dus ik deed het was van hetzelfde merk. Ik ging eerst gewoon op dezelfde manier verder. Dacht ik, nou, die doet het ook zo. Maar ze hebben een aantal dingen veranderd. En nou weet ik het nog niet hoe het zit. Dus ik moet me helemaal verdiepen. Weer opnieuw. Maar nu in die gebruiksaanwijzing van die nieuwe meter. Om er nu weer achter te komen hoe ik die afstand met dat ding kan meten. Maar hij werkt anders. Ik kan niet meer werken zoals ik hiervoor deed. Nou, en zo is het met het plan van God ook. Als u dingen voor Israël, voor uzelf gaat betrekken. Dan krijgt u hetzelfde probleem. En andersom ook. Nou, als wij praten bijvoorbeeld over het kruis. Nou, het kruis is in het Oude Testament geprofeteerd. Opstanding is ook in het Oude Testament geprofeteerd. De hemelvaart is in het Oude Testament geprofeteerd. Een aantal dingen meer. Ja? Dus dat is niet zoiets wat Paulus als eerste geopenbaard heeft. Alleen de betekenis van het kruis en van de opstanding is zeer zeker anders. En dat weten veel mensen niet. En dat gaan we nu aan de hand van Gods woord zien. Kijk bijvoorbeeld in Handelingen 2 vers 14. Ja? Handelingen 2 vers 14. Nou, we weten dat wordt natuurlijk door velen gezien als het begin van de kerk, het lichaam van Christus. Maar als we in Handelingen 2 vers 14 kijken, dan zien we de Pinksteren. Wat is Pinksteren? Nou, dat is een Joods feest. En op die dag werd toen de Heilige Geest uitgestort. En Peter staat op en het was een Joods feest, dus die waren er allemaal. Kijk in vers 14. Gij, Peter staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen. Zie je wel? Het waren Joodse mannen. In vers 22, gij Israëlitische mannen. Dus hij spreekt hier, zijn gehoor, zijn Joden, Israëlieten. Nou, tegen hun spreekt hij. Moet het goed in de gaten houden. En wat zegt hij tegen hun over het kruis? Want daar praten we even over. Spreekt hij daarover in hem? Ja, dankzij, of halleluja, prijs de Heere. Want door zijn kruisiging, zijn dood, hebben wij nu eeuwig leven. Hoe ziet hij dat kruis? Is hij blij dat ze hem gekruisigd hebben? Als ik aan jullie vraag, bent u blij? Dan zegt u, ja. Ja? Maar wat zegt Petrus in vers 23 tegen hun? Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de onrechtvaardigen, handen der onrechtvaardigen, aan het kruis gehecht en gedood. Dus hebt gij, hebben jullie gedaan, jullie hebben hem gepakt, jullie hebben hem overgeleverd en daardoor is hij aan het kruis gehecht en gedood. En als je ook kijkt in vers 36, dan zie je, totdat ik u vijand, ik lees even verderop. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Nou, dat klinkt nou niet echt, dat klinkt als een beschuldiging. En dat is het ook. Hij is gedood door jullie, de Messias. In het Oude Testament geprofiteerd. We hebben de tekst net gezien. Gods heerlijkheid zal aan Israël geopenbaard worden. Zal in Israël geopenbaard worden. Het licht zal zichtbaar zijn van de hele wereld. Christus zal komen regeren. Iedereen zal het zien. En Israël, het koninkrijk gaat beginnen. En nu hebben jullie de Messias gekruisigd. Jullie hebben een zonde op je geladen. En dat zie je ook. Kijk maar in vers 37. Toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Oh, wat gaan we doen? Want Petrus heeft ook gezegd dat hij opgestaan is uit de dood. Dus ze weten dat hij leeft. En dat hij terugkomt om wat? Om hun te straffen. Maar wat heeft hier Jezus Christus aan het kruis gezegd? Vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen. Dus wat biedt Petrus aan het volk Israël? Bekering, kijk maar, bekeert u vers 38. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus wat biedt hij aan hun aan? Hij biedt hun bekering aan. Waarvan? Van de kruisiging van hun Messias. En ze moeten hem dus aannemen alsnog. Dus hij biedt hun aan bekering en geloof. Hoe is het bij ons? Bij ons is het geloof alleen. Want waar moeten wij ons van bekeren, wij heidenen? Van de kruisiging van de Messias? Heidenen hebben dat staat er niet. Wij, Petrus beschuldigt het volk Israël dat ze hun Messias hebben gekruisigd. En daar moeten zij zich van bekeren. En dan krijgen ze ook de vergeving. En degene die zich daarvan bekeren, ja, dat zijn degenen die zijn verslagen in hart. En die zeggen, want Petrus zegt ook, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Maar jullie krijgen toch de kans om je nog daarvan te bekeren, van die daad. Nou, dat wordt tegen Israël gezegd, maar niet tegen ons. Wij gaan de wereld niet in die zeggen, jullie moet je bekeren omdat jullie de Messias gekruisigd hebben van het volk Israël. Nee, dat geldt voor het volk Israël. Belangrijk dat u dat ziet. En maar als wij praten over het kruis, ja, dan zeggen wij, ja, wij roemen in het kruis. Door het kruis hebben wij de verlossing van onze zonden. Paulus zegt ook, het zij verder van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Voor ons is de kruis dus niet een nederlaag, maar een overwinning. Ja? Iets waar wij ons in kunnen verblijden en waarin wij roemen. Nou, we hebben ook nog een voorbeeld over het kruis, maar dan nu over de opstanden. Kijk in Handelingen 2 vers 29, we zitten er toch? En dan zegt Petrus tegen hun, tegen Israël. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou. En waarom werd Christus opgewekt? Om hem op de troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dus waarom is de Heer Jezus Christus opgestaan? Om hem op de troon te zetten. Waar? In Jeruzalem. Dus als wij spreken over Christus is gestorven, waar praten wij dan over? Romeinen 4 vers 25. Moet daar even kijken. Wat is onze hoop? Dat hij op de troon in Jeruzalem komt zitten? Nee, dat is niet zo. Onze hoop is in de hemelen, ja? En zijn opstanding, waarom is hij voor ons opgestaan? Romeinen 4 vers 25. Christus, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om wat? Om onze rechtvaardigmaking. Ziet u wel? Wij zeggen ook, Christus stierf voor uw zonde en is opgestaan voor uw rechtvaardiging, voor uw rechtvaardigmaking. Daarom is Christus opgestaan uit de dood voor ons. Ziet u maar, voor Israël spreekt hij over iets heel anders. Ziet u, het spreekt allebei over de opstanding, maar Paulus openbaart iets heel anders, dat het voor onze rechtvaardigmaking is. We gaan nog even terug naar Handelingen 2. 2 vers 4 Handelingen, ja. Vers 34. Dat gaat over de hemelvaart. Want wat zegt hij daarover? Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dus hij zit daar, totdat de vijanden zijn gezet tot de voetbank zijn de voeten. En we weten wat er gaat gebeuren in de grote verdrukking, ja? En de Heer Jezus zal komen naar beneden, hij zal ook gaan toornen, en de vijanden zullen vernietigd worden, en dan zal hij gaan regeren. Dus hij blijft daar, hij is al opgevaren, hij moest weg, ja? Maar hij zal terugkomen. En totdat de vijanden vernietigd zijn, zal hij daar blijven zitten. Nou, ga met mij mee nu naar Efeze, voor ons. Efeze 4, vers 10. Efeze 4, vers 10. Dat spreekt over de Heer Jezus. In vers 9, nu dit. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook is? Eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is, dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Hij zou alle dingen vervullen, volmaken, vullen. Dus hij is opgevaren, dan staat hij niet totdat dat hij dan terugkomt, naar de aarde, als de vijanden tot de voetbank van zijn voeten gezet zijn, maar om iets te doen, om alle dingen te vervullen. En welke zijn het dan? Wat voor dingen zijn het dan? We moeten altijd in zijn geheel lezen. En dan gaan we even terug naar Efeze 1. Dan zien we vers 20. Die hij gewrocht heeft, gaat over de opstanding. Kijk, vers 19, welke de uitnemende grootheid zijnde kracht is aan ons, of in ons. De kracht van God, van de Heer Jezus, zijn opstanding, is in ons. Die geloven naar de werking der sterkte zijnde macht. Die hij gewrocht heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ziet u waar, hij zit aan de rechterhand van de hemel. En daar staat nog iets bij. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Wat zijn die alle dingen? In vers 21. Al de overheden en de machten zijn aan zijn voeten onderworpen. En hij is daar boven gezet. En zie je ook, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Niet zozeer als een hoofd van het lichaam, maar als een hoofd boven al die dingen. Over de overheden en de machten, hier op aarde, maar ook in de hemelen. Wat zegt de Heer Jezus aan het eind van Matteüs? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja? Hij is hier gezet boven al die machten en overheden, al die dingen. En hij is aan ons gegeven als hoofd boven al deze dingen, maar wij zijn met hem gezet boven al die overheden en machten. Daar spreekt Petrus niet over. Die praat alleen maar over dat hij terugkomt als de vijanden tot de voetbank van zijn voeten zijn gezet zijn. Maar niet over de geweldige positie waar we hier over spreken. Kijk maar, welke zijn lichaam is vers 23, gemeente. En de vervulling desgeen die alles in alle vervult. Hij spreekt hier over al die overheden en machten, daar zijn we boven gezet. En wij zijn degene die die overheden en machten, die posities, die gaan wij innemen. Hij vervult dat in ons, hij gaat dat volmaken, al die dingen. En dat doet hij met het lichaam van Christus. Dat is voor ons dat hij naar boven is gegaan. Nou, dat is iets bijzonders. Ja? Dat het lichaam van Christus, wij, dus als je nog een keer naar Efeze 4 vers 10 kijkt, zie je het, is opgevaren ver boven al de hemelen, zie je wel, opdat hij alle dingen vervullen zou. Dus al die dingen zou vervullen of vullen. Dat zou je dan ook zien. Dat zijn die overheden en machten. Ja, die zijn verslagen en wij gaan daar, hij gaat dat door ons, gaat hij dat daar vullen. Doet hij met het lichaam van Christus. Dat is de positie die u nu heeft. En dat heeft hij bereikt doordat hij is opgevaren en dat hij daar is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hoog boven alle hemelen. Goed, ik heb nog één punt over de kracht. We hebben het over de kracht natuurlijk gehad, de kracht van de opstanding. Maar hoe heeft God nou zijn kracht geopenbaard? In het Oude Testament. Ik ga die tekst nou niet opzoeken, maar ik zal hem wel noemen. Dat is in Exodus 9 vers 16. Dat hij zegt tegen Farao, ik heb u verwekt opdat ik in u mijn kracht zou betonen aan de wereld. Dat heeft hij gedaan. Denk aan de plagen. Iedereen weet daarvan in de wereld. De overtocht door de zee, de Rode Zee toch? De doortocht door de Schelfzee, de Rode Zee. Wie weet dat niet? Daarin heeft hij zijn kracht bewezen aan de wereld. En we zien ook elke keer weer dat daar ook in het Oude Testament naartoe gerefereerd wordt. Daar heb ik ook al een tekst voor in het Deuteronomium. Dan zie je elke keer dat hij verwijst naar dat moment toen. Rahab ook, hè, ze wisten ervan en ze sidderden. Het is niet zo dat Gods kracht elke keer op die manier geopenbaard werd, dag in dag uit. God verwees er elke keer naar. Denk aan wat in Egypte, ik heb jullie uit Egypte land en door de Rode Zee geleid. En uit de slavernij daar vandaan gehaald. En al die plagen. Dat was duidelijk zichtbaar. Maar het was niet zo, dat gaat u maar lezen in het Oude Testament. Dat wordt misschien wel eens zo gedacht. Dat God constant maar aan wonder aan het doen was. En een enorme demonstratie van zijn kracht demonstreerde. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Hoe is dat bij ons dan? Kijk naar mij in Filippenzen 3. Het was niet een dagelijks gebeuren. Gods kracht. Maar wij mogen nu, door de kracht van Gods genade dagelijks dat ervaren, zijn kracht. Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijdens zijn dood gelijkvormig worden. Ziet u wel? Dus wij mogen nu elke dag die kracht van zijn opstanding in ons leven ervaren. Ja, hij zegt opdat ik hem kennen. Dat ik hem mag begrijpen. Dat ik hem persoonlijk mag kennen. Dat ik hem ervaren mag in mijn leven. En de kracht. Hè, want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is wat Paulus wil. En dat is niet, dat is dagelijks. In uw werk. In alle omstandigheden. Want in dit leven. Het is niet roze geur en maneschijn. Ook voor de gelovigen niet. Dat wil men wel graag. En soms wordt het ook geleerd. Maar het is niet zo. Dat gaan we zo ook nog wel zien. Maar kijk even met mij in Romeinen 1 vers 16. Dan zien we het ook. Hoe Gods kracht geopenbaard wordt. Ja? Het is de kracht in de gelovigen. Ja? Dagelijks. En Gods kracht wordt ook in het evangelie geopenbaard. Om mensen zalig te maken. Kijk maar. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is de kracht Gods. Tot zaligheid. En ieder die gelooft. Niemand uitgesloten. Eerst de Jood en ook de Griek. We zien hier de kracht van God om mensen te redden, om ze zalig te maken. En hoe doet hij dat nu? Door het evangelie van Christus. Christus, zoals Paulus hem verkondigt. Maar we hebben ook nog een kracht van Gods woord. Dat is om de gelovigen te bevestigen in zijn dagelijks leven. Dus je hebt kracht nodig om gered te worden. Dat zien we hier. Dat is de kracht Gods tot zaligheid. Maar het laatste hoofdstuk van Romeinen. Gaan we mee. 16 vers 25. Daar spreekt hij. In het begin is het allemaal leer. Het tweede gedeelte krijgen we eigenlijk over onze wandel als gelovigen. Dus het eerste is over de leer. En dan spreekt hij over de kracht om mensen zalig te maken. Dat is het evangelie van Christus zoals Paulus te verkondigen. Aan het eind gaat het over onze wandel. En dan eindigt hij ook over de bekrachtiging van de gelovigen in zijn wandel. En hoe je dat doet. Hoe je dat krijgt. En dat staat er mooi vermeld. Romeinen 16 vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Ziet u wel? Te bekrachtigen. Bevestigen is iets vastzetten. Zodat u niet omvalt. Maar blijft staan. Staan in het geloof. En daar heeft u een kracht voor nodig. Want dat kan u uit uzelf niet. En dat kan. Want hij zegt. Hoe dan? Machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dat hebben we net ook gezien, hè? Het is een evangelie wat verzwegen is geweest. Maar Paulus zegt, maar nu geopenbaard is. En dat is bij Paulus nu, toen hij dat opschreef. En niet voordat Paulus dat evangelie wat hij verkondigde. En door de profetische schriften, ja, want u moet ook weten over het kruis, hè, hoe dat leest u in de evangelie maar. En over dat over die Jezus geprofeteerd is. We hebben net ook het uit het Oude Testament gelezen. Maar dat samen, ja, geeft u de bevestiging in uw leven als gelovige. En dat is een bevestiging, de kracht van God, de kracht van de opstanding in u. Maar die gaat pas werken als dat in overeenstemming is wat Paulus in zijn evangelie aan ons verkondigd. Dus dat moet u lezen. Dan weet u het ook. Kijk maar naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Nou, dat is de bevestiging van de gelovigen voor deze tijd, voor ons voor vandaag. En de bevestiging, begrijpt u, krijgt u ook als u het woord de waarheid recht gaat snijden. Dat u weet, hé, ik leef in de bedeende genade. Dit was voor mij, dit is na mij, maar ik leef nu hierin. En dat heeft te maken met het plan van God in de toekomende eeuw, in de hemel. En als we opgenomen worden, waar worden wij opgenomen? Naar beneden, op aarde, daar zijn we wel? Nee, we worden naar de Heer opgenomen, omdat daar onze plek is. Als de Heer Jezus terugkomt op de olijfberg, Israël gaat niet de lucht in. Ja? Israël blijft daar, want waar is hun plek? Op aarde. En wij gaan ook niet naar de aarde, want wij zijn in de hemel gezet. En daar is onze plek. Nou, even in het kort. De heerlijkheid des Heren is dus aan Israël geopenbaard, zagen we net. Hè? Zij zullen zien dat de Heer er met hen is. Maar hoe zit het met ons dan? Geldt dat ook niet van ons? Voor ons moet het ook zo gelden, ja, zeker. Gaan we mee even in Colossenzen 1. Filippenzen Colossenzen 1, vers 16. Dat gaat even over al die dingen. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Het gaat niet over de schepping en over de dieren en de mensen, noem maar op. Het gaat over die dingen, die overheden en machten die zienlijk en onzienlijk zijn. En de onzienlijke, dat zijn, we hebben gezien, dat zijn die in ons heen in de lucht zijn. En de zienlijke, dat is wat we hier op aarde zien. En dat is dus het plan van God willen. En dan zie je dat in vers 20. En dat hij door hem, door Christus vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen, dan gaat het weer over die overredende machten, die posities, verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waard en vijandig door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees. Dus wij gelovigen zijn nu ook verzoend De posities zijn verzoend. Wij zijn klaar om de posities in te nemen in de overheden en machten die onzienlijk hierboven zijn. Dat is onze plek. Dat is wat Paulus over spreekt. Kijkt u maar in de Bijbel, gaat u maar kijken, alleen Paulus spreekt erover. En dat is onze plek. Dus wilt u weten alles over uw bestemming, dan moet u echt bij Paulus zijn. Want anders gooit u dus die twee programma's door elkaar en dan wordt u niet bevestigd in het geloof. Niet gesterkt. Integendeel, u krijgt verwarring. Verwarring alom. Met alle gevolgen van die. Nou, kijk in Colossens 1 vers 27. Daar zien we over de heerlijkheid. De verborgenheid in vers 26. Die verborgen is geweest van alle eeuwen, van alle geslachten. Maar nu geopenbaard zijn zijn heiligen. Dat is aan ons. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom, de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, of Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Ziet u wel, de heerlijkheid is nu in ons, in de gemeente. Is het nou altijd te zien in ons? Nou, niet altijd. Wij kunnen het laten zien door onze manier van leven, ja. Maar aan de buitenkant, u kan niet zien aan mij, de heerlijkheid in mij is. Ja. Maar wel als ik bepaalde dingen in mijn leven, ten opzichte van de wereld, die dat wel doet, dat ik dat niet doe. Dus zo kan het zichtbaar worden. Hè? Als ik naar mijn werk kijk bijvoorbeeld, ja, het is niet alleen gedrag, want mensen komen alleen tot geloof als ze het evangelie horen. Ja? Maar het kan vaak een aanleiding zijn om toch met mensen te praten. Mijn werk ook. Mensen vragen vaak van, kan het niet even zo zonder rekening? En dan zeg ik dus nee. En dan zeg ik ook vaak, waarom niet? Dat is een mooie aanleiding. En dan hoor je vaak. Of ik heb een heel gesprek met de mensen. En dan en later blijkt dan dat ze denken. Hey, dat doet hij niet zo, zo, zo. Hey, dat is toch een gelovige die echt ook doet wat je van een gelovige mag verwachten. En daar zien ze dan iets van de heerlijkheid eigenlijk. Ja, in ons. Nou, kijk bij mij in Romeinen 8. Maar het is wel zo. In Romeinen 8. Wij leven natuurlijk in een wereld die in zonde is. En wij hebben geen evangelie wat ons alleen maar gouden bergen belooft. En dat we gezegend worden met ons werk. En dat we veel geld krijgen en nooit ziek worden, maar genezen worden. Dat is niet zo. Kijk maar in vers 17. Indien wij kinderen zijn, zijn wij kinderen? Ja, wij zijn kinderen. Zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wij zullen met Christus verheerlijkt worden. Maar het is nu nog lijden. In deze wereld. Want u weet het. Als u over de Heer Jezus gaat praten. Dat niet iedereen staat u met open armen te ontvangen. Om daarna te luisteren. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd. Ja. Dus nu. Niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons. Of in ons geopenbaard zal worden. Ziet u wel, de heerlijkheid zal in ons geopenbaard worden. Straks, in de toekomst. Dan zal het helemaal zichtbaar zijn natuurlijk. Maar als we even verder gaan. Wij vers 22. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit. Maar ook wij zelven. Die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik. Zuchten in onszelf. Verwachten de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Ziet u wel, wij zuchten ook nog in ons lichaam. Een gelovige kan bidden wat hij wil. Ja. En allemaal claims maken op het woord. Dat je dan, als je gehoorzaamt, dat je gezegend wordt. Maar je ziet dat iedereen die zucht. De hele schepsel, ook de gelovige, zucht in dat lichaam. Daar is niet aan te ontkomen. Maar daarom verwachten wij ook de Heere, omdat wij dan echt van het zuchten verlost zijn. Wij hebben dan het nieuwe lichaam. En dan zullen wij eenmaal daar boven in de eeuwige heerlijkheid zijn. En zijn heerlijkheid zal in ons geopenbaard worden. Daar, daarboven. En die tekst wil ik nog met jullie nemen en dan stop ik. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Het is zo wonderbaar als je dat leest. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. De Heer Jezus die komt terug, ja, die zal met vlammend vuur wraak doen, vers 8. Dat geldt niet voor ons, dat is straks, Na ons, als de grote verdrukking er is, dan komt hij naar beneden en dan komt hij oordelen om daarna te gaan regeren en dan het koninkrijk van God op aarde te vestigen. Maar dan zie je vers 8 met vlammend vuur wraak doen over degene die God niet kennen en over degene, even kijken hoor, die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Terwijl zullen tot straf leiden, het eeuwige verderf zijn ongelovigen van het aanzicht des Heeren en van de heerlijkheid zijn de sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden, wat staat daar? Niet door zijn heiligen, maar in zijn heiligen. Ziet u wel, dat Israël op aarde zal zijn heerlijkheid ook aan hun gegeven worden en ook door de wereld gezien worden. Het zal ook in ons zal hij verheerlijk worden. En dan komt er nog iets achter. En wonderbaar te worden door allen of in allen. In allen. Dat wil zeggen, of bewonderd te worden, kan je ook zeggen, in allen. Dus als wij daar zo meteen zijn, dan kunnen wij zien wij die ander en dan bewonderen wij Christus in die persoon. Bewonderd in allen. Het zal zichtbaar zijn, Christus in allen. Zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van God, is in ons allen. En omdat wij het verdiend hebben, nee. Maar wij gaan dan ook, net zoals Israël lazen, Gods heerlijkheid reflecteren. Nogmaals, als wij wandelen met het woord, in overeenstemming met het Gods woord nu, reflecteren wij natuurlijk ook al. Ja, maar we kunnen het niet, zo kan je het niet zien, ik zei het net al. We worden ook allemaal ouder. Maar straks in de hemelse heerlijkheid zal het zeer zeker zichtbaar zijn. En zal het echt, zullen wij het reflecteren. En daar van nu doen wij ook reeds wel wat, natuurlijk. Zeer zeker. Nou, God roept ons natuurlijk wel op dat wij hem verheerlijken zullen in dit lichaam. Nou, dat is natuurlijk dat God de eer krijgt in alles wat wij doen. In alles wat wij, waar wij dan ook niet doen. Hè? Hij zegt toch ook, doet alles ter ere van God. Tot eer van God, zodat zijn naam niet gelasterd wordt. Nou, ik wil eigenlijk de laatste tekst, ik heb er anders te veel, dat is Efeze 3. Efeze 3. Dat is een mooi punt. Wat zegt Paulus? Ik wil Christus groot gemaakt worden, hetzij tijdens mijn leven of in mijn dood. Zie je het? Dat is ook Christus groot gemaakt worden, ja? In zijn leven. Dat het zichtbaar wordt, dat de gestalte van Christus in jou zichtbaar worden. De verandering in de persoon. Dat zijn mooie getuigenissen van mensen die natuurlijk eerst, ja, dat zijn nog de allermooiste natuurlijk, die grote misdadigers zijn geweest en daarna volledig veranderd zijn geworden zijn en tot eer van God leven. Daar is het helemaal zichtbaar. Maar iemand die altijd naar de kerk gegaan is, keurig geleefd heeft en dan opeens op geloof komt, dan zie je niet zo'n groot verschil. Ja. Wat zei ik nou? Filippenzen, hè? Oh ja, Efeze 3. En natuurlijk ook de vrucht van de geest. Ja, is natuurlijk ook iets wat Gods karakter in ons zich hoort, dat dat ons verandert. Want het is Gods karakter, het is Gods geest. Ja, blijdschap, het is de blijdschap van de geest. De liefde, ja, het is liefde van de geest. Langmoedigheid, langmoedig van de geest. In de dingen van de Heere, ja. Want er zijn ook ongelovigen die soms heel aardig en ook blij kunnen zijn. Alleen de blijdschap van de geest, die hebben ze niet. Ze verblijden zich niet in de dingen van de Heere. Dus ze kunnen zich ook niet verblijden in de hele moeilijke omstandigheden. Omdat ze de hoop niet hebben dat je eenmaal bij de Heere bent. Efeze 2 vers 7 en Efeze 2 vers 7. Even nog. Opdat hij heeft ons mede, vers 6, hij heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Ziet u wel, voltooid verleden tijd. U bent gezet in de hemel. Niet op aarde. In de hemel, daar is uw plaats. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. In de toekomende eeuwen wordt Gods uitnemende rijkdom van zijn genade. Want het is allemaal genade. Als wij zien alles wat wij krijgen, is dat niet omdat wij het verdiend hebben, maar puur uit genade. En zo zijn wij zeg maar een soort etalage. Wat is een etalage? Een etalage waar iedereen naar binnen kijkt en waar dingen uitgestald worden. Ja, ik heb ook bij mij thuis heb ik allemaal monsterborden en ja, die zijn allemaal keurig, omdat de mensen moeten naar kijken en het moet er goed uitzien. Ik laat mijn beste waar zien, ja? En zo zien we in dit vers ook, dat wij worden door God, wij zijn ook een soort etalage. Hij laat ons zien, ook dat is het uitnemende rijkdom van zijn genade en zijn glorie in ons. Een soort een display, ja? Het is gewoon, ja. Dat laat hij, dat is een vertoning. Om het te laten zien, zijn genade. Door het lichaam van Christus. Nou, en zijn heerlijkheid. En dat is de laatste, Efeze 3, vers 21. Wat zegt hij daar? Hem zeg ik, zij de heerlijkheid. Waar? In de gemeente. Nu. Door Jezus Christus. In alle geslachten. Tot alle eeuwigheid. Amen. Ziet u wel? Het is nu reeds. We zijn zo meteen opgenomen in heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid zal zijn heerlijkheid in ons, in de gemeente, geopenbaard zijn. En is nu reeds in ons. Ja? Dus, als wij met het woord, als wij dit plan nu kennen, in de hemel en op de aarde, moet u goed begrijpen dat we nu in de bedeling der genade leven. En dat u dan begrijpt, hey, dat is wat over mij gaat. En dan krijg ik ook de bekrachtiging in mijn dagelijks leven. Ook in de moeilijke omstandigheden. Maar nog meer, ik ga ook geen dingen verwachten en vragen van God die hij helemaal niet aan mij beloofd heeft. En dan krijg ik rust in mijn dagelijks leven, omdat ik weet wat Gods wil voor mij voor vandaag is. En ik weet wat Gods plan is. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u voor uw liefde en voor de uitnemende rijkdom van uw genade, welke u gaat betonen in ons in de toekomende eeuwen, Vader. Dat is zo bijzonder en men zal het zien. En we zullen ook zien, niet alleen het lichaam van Christus, maar straks ook, Heer, als op aarde uiteindelijk uw plan ook voltooid zal zijn, dan is een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dan weten wij, dan is uw plan af, Vader. En we danken u ook voor dat u dat aan Paulus heeft geopenbaard en dat wij daar nu echt deelgenoot van mogen zijn en dat we er ook duidelijkheid in hebben. En het geeft ons ook zoveel rust dat we mogen weten wie u bent en wat u in ons doet, Vader. En dat we ook weten wat u niet doet, zodat we het niet in verwarring raken, maar vrede in ons hart hebben. Dat die vrede ook in ons hart zal gaan regeren. En daar wil u voor danken, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen met elkaar. Wie heeft er een lied?